Mein Name ist Jürfin Marcello. Ihr luistert naar Brief aan mijn jongere ik. In deze podcast hoor je mooie en inspirerende verhalen van mensen die onzeker waren als puber, maar uiteindelijk hebben geleerd om zichzelf te accepteren en hun weg te vinden in het leven.
Er is gewoon geen ruimte voor mij om te leven. Het was gewoon al mijn ambities die ik had of wat ik deed of wat ik wilde. Het werd allemaal weggelachen. En ja, daar deden af en toe ook die docenten aan mee. Overal waar ik was, was ik niet veilig. Hardlopen was het enige plek waar ik mezelf kon zijn en waar dus niemand me kende, laat ik het zo zeggen.
In deze aflevering duik ik dieper in het onderwerp pesten en het pestverleden van Jennifer Delano. Die ondanks haar pestverleden is uitgegroeid tot een zelfverzekerde PR-specialist. Maar eerst neem ik je mee naar het begin. Het leven van Jennifer zag er rooskleurig uit, voordat ze op 10-jarige leeftijd halverwege het schooljaar moest verhuizen, omdat haar vader van baan verwisselde. Alles waarvan ze hield en wat voor haar vertrouwd voelde, moest ze vanwege de verhuizing achterwege laten. Onder andere haar school, sport, vriendinnen en hele sociale cohesie. Ze kwam terecht in een nieuwe omgeving waar zij zich niet thuis voelde. De mensen uit het dorp spraken met een zware dialect die ze niet kon verstaan. Tevens wist ze zich onbewust te onderscheiden van haar klasgenoten. Ze hadden namelijk een andere kledingstijl dan haar.
Ik verhuisde naar een klein plaatsje waar mensen een zwaar dialect spraken die ik gewoon letterlijk dus niet verstond. Nou ja, dat belemmerde me enorm in het vinden van de juiste vrienden. Vervolgens kozen mijn ouders kerk uit. De kerk was die alle andere schoolgenoten hadden, klasgenoten hadden. Dus dat hielp ook niet helemaal mee. Ik zag er ook niet uit zoals zij eruit zag. Gewoon net een andere jas en mijn haar. Dat had allemaal wel langer gemoeten. Nou goed, het was aan alle kanten was duidelijk dat ik gewoon niet helemaal inpaste.
Ondanks dat ze haar best deed, lukte het haar niet helemaal om aansluiting te vinden met haar klasgenoot. Na een paar maanden werd ze al op de basisschool gepest.
Op een of andere manier moet altijd iemand een slachtoffer zijn van pesten. Ja, ik begrijp niet waarom iemand gepest moet worden, maar het blijft iets terugkomen op scholen. Altijd maar bezig met die verhoudingen, hè? Wie is hoog en laag en wie past waarbij. En ik was een enorm dankbaar slachtoffer.
Op geheel geniepige wijze werd Jennifer structureel gepest op de plekken waar ze in haar eentje was. De enorme fietstocht die ze telkens heen en terug tussen school en thuis aflegde, waren voor de pesters een mooie plek om toe te slaan. Maandenlang werd ze gepest, terwijl er niemand voor haar opkwam. Zelfs een gesprek met haar ouders in de school leverde niks op.
Ik fietste natuurlijk in mijn eentje erheen, in mijn eentje terug. En ik verstond ze toch niet. En dat hielp allemaal niet zo. En ja, voordat ik het wist, werd ik door de hele school uitgejuild.
Mensen reageren op verschillende manieren wanneer ze gepest worden. Zoals terugvechten, ontkennen, vermijden of hulp zoeken. Terugvechten is een directe confrontatie met de pester, terwijl anderen de situatie liever ontkennen of vermijden. Sommigen zoeken dan hulp bij vriendinnen, familie of leraren.
Over het algemeen zijn er leerlingen die in die situatie niet weerbaar genoeg zijn om er wat aan te doen en een combinatie en de gunfactor in de klas niet hebben.
Je hoort nu pestdeskundige Theo Klungers.
Heb jij een gunfactor in de klas dat ze je wel mogen en iemand begint te pesten, dan word je vaak meteen verdedigd.
Het is al ruim 20 jaar geleden dat hij zijn eigen antipestbureau Posicum heeft opgericht. Met als doel het curatief en preventief aanpakken van pesten.
Maar als je helemaal geen vrienden hebt, dan ben je heb je veel meer kans dat iemand die pesten nodig vindt, die denkt van ik ga pesten en die zoekt een slachtoffer uit, dat die gepakt wordt. Dus vrienden hebben kan heel cruciaal zijn in een groep. En je kunt op drie manieren weerbaar zijn. Je kunt weerbaar zijn, en dan is eentje eigenlijk de beste. Je kunt weerbaar zijn door veel lawaai te maken. Van zo, de middag op binnen, wat me toet het. Ik krijg je wel, ik haal mijn grote broer erbij, weet je. Dan kunnen de kinderen denken, oh, je krijgt hem makkelijk op de kast. We kunnen hem wel te pakken nemen, want hij gaat altijd helemaal uit zijn dak. Je hebt ook kinderen die op een manier reageren van, weet je, angstig. Ja, die is natuurlijk ook makkelijk slachtoffer. Maar je hebt ook die gewoon zegt van, hou daar eens even mee op, ik wil dat niet. En die dan, en dat is de combinatie, die dan vrienden hebben die hem of haar gaan helpen. Dus die hebben de minste kans dat het pesten doorgaat. En als ik even terugkijk naar die 14 dagen dat ik gepest heb en de laatste week dat ik het dan doorgaat. Ik had best veel anderen in die groep zitten, in die klas zitten, die mij wel mochten. Dus weet je, waren ook meteen mensen die mij hielpen. Toen was het ook snel afgelopen. Zou dat niet het geval geweest zijn, dan had je kans dat het pesten door was gegaan. Wat ook niemand het recht geeft om te pesten, dat blijf ik zeggen.
Stel je voor dat je reikhalzend uitkijkt naar de laatste dag in groep 8. Met de gedachte dat na die dag alles anders zou worden. Je verheugt je op het maken van nieuwe vrienden en het hebben van plezier. Omdat je de aankomende schooljaar naar de middelbare school zou gaan. Terwijl je geen idee hebt dat er een periode van ellende op je staat te wachten.
Ik dacht, dan gaan we overnieuw beginnen en dat komt allemaal goed. Ik had het idee dat op middelbare school dat helemaal ging gebeuren. Ik heb zelfs bij de tandarts nog een pleidooi gehouden om te zorgen dat ik geen beugel meer hoefde. Ik denk, nou, we gaan er helemaal tegenaan. En toen bleek ik dus gewoon de ergste pesters. Bleken dus gewoon dezelfde school hebben uitgekozen. En die gingen dus gewoon mee. En dan kom je in een grote groep met heel veel nieuwe mensen.
Jennifer begon hoopvol op de eerste dag van het schooljaar aan haar middelbare schoolavontuur.
Ik had gewoon mijn spullen bij me. Ik ging vooraan zitten. En ik kende de docent ook uit het dorp. Ik denk, nou, dit wordt leuk. Ik ging gewoon zitten, ik zei hoi tegen iedereen en ik dacht, we gaan beginnen. En er kwam iemand naast me, mag je naast jou zitten? Ik zeg, ja, is goed. Maar goed, daarmee werd meer mijn lot bezegeld dan dat het een goede stap was. Dus ik denk, oh, wat leuk, iemand komt naast me zitten. En achteraf bleek dat een domme keuze. Maar dat weet je niet, weet je. Er staat niet, ja, er staat geen ranglijst op iemands hoofd getatoeëerd.
Jennifer was een echte stuutje. Ondanks dat ze werd gepest, bleef ze stoïcijns met als doel om goede schoolresultaten te behalen.
Kwestie is gewoon in ieder geval die schoolresultaten goed houden. En voor de rest had ik geen leven, want er waren gewoon geen vrienden. Dus ik heb me gericht op studeren. Heel veel gelezen, echt heel erg veel gelezen. Hele biep leeggelezen. En sport en muziek. Dat is het enige waar ik me op focuste.
Als ouder heb je geen zicht op wat je kind buitenhuis meemaakt. Hoe vang je dan signalen op als je kind niet goed in zijn vel zit?
Wat je altijd met je kind moet zeggen, het liefst nog voordat het zoiets gebeurt, is van op het moment dat er iets gebeurt wat jij onprettig vindt, wat jij niet fijn vindt, of dat nou in het werkelijke leven is of op internet, en of het dan met pest is of met andere dingen die vervelend zijn, je kunt het altijd met papa en mama delen. Je kunt altijd, en we zullen er nooit boos over worden, we gaan altijd met jou bekijken, wat kunnen we dan doen. Dat moet je ze duidelijk meegeven. Dat is het allerbelangrijkste. Want als ouderen hou jij het niet bij waar ze op zitten en dat soort dingen meer. En als zij het niet willen delen met jou als ouder, kunnen ze genoeg ontsnappingsmogelijkheden vinden om op een geheime manier op internet. Dus je moet het vertrouwen hebben, vertrouwen geven dat ze bij je komen en dat ook duidelijk aan ze aangeven. Kom bij me als er wat is, we zullen je altijd helpen. En gewoon veel gesprekken hebben over allerlei dingen, weet je. Dus kinderen moeten gewend zijn om ook gewoon gesprekken met je te voeren. En ook gewoon leuke gesprekken. Gewoon lekker hilarische gesprekken, grapjes maken en zo. Maar ook de serieuze gesprekken. Ze moeten gewoon weten van, wij kunnen over van alles praten. En we kunnen het met elkaar oneens zijn als papa, mama en jongeren. Dat geeft niet, maar we blijven met elkaar in gesprek. Dus dat moet er ook zijn. Dus dat is de basis eigenlijk. Want anders komen ze met problemen ook niet bij je.
Het maakte niet uit waar Jennifer was. Ze voelde zich nooit helemaal veilig. Zelfs schoolgenoten zaten in haar fanfare-orkest.
Was ik niet veilig? Het enige, hardlopen was het enige plek waar ik mezelf kon zijn en waar dus niemand me kende, laat ik het zo zeggen.
Jennifer ging door een diepe dal. De steun die ze van haar ouders verwachtte, kreeg ze niet. Volgens Jennifer had haar ouders namelijk niet de kwaliteiten om haar door die ellendige periode heen te slepen. Het was voor Jennifer niet helemaal duidelijk of haar ouders door hadden dat ze door een moeilijke periode ging.
Merken, maar ze pikten het niet op en ze deden er ook niet zoveel mee. Dus dat hielp, dat hielp gewoon niet. En mijn vader die riep af en toe, dan schop je ze toch terug. En dat is echt fantastische feedback als je een jongen bent. Maar meisjes pesten gewoon zoveel gemener. Dus ik kon daar helemaal... daar was niks mee te doen. Ik kon daar niks mee. En ze hebben wel een paar keer dat gesprek aangegaan met school. Maar dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. En ze hebben ook nog later, zeiden ze... Ja, we hebben echt nog wel overwogen om je van school te halen. En ik zei, waarom heb je dat niet gedaan? Ik had niet liever gewild. Nee, ze waren er heel onhandig in. Ik denk dat onhandig een hele vriendelijke manier is om het te omschrijven. Er zijn gesprekken geweest, maar het maakte het allemaal niet beter. In de derde had je een soort van schoolreis. Dat was dan mensen het hoogtepunt van hun leven. En ik wist al voor mij dat het een waar dieptepunt van mijn leven zou zijn. Dat zou dan een week lang op een zeilboot met mensen die de hele dag lopen te pesten. Are you kidding me? Natuurlijk ging ik niet. Wat denk jij nou? Nee. Dus ik riep, want dan moest je een briefje invullen of je mocht van je ouders. En toen zei ik, ja, ik mag, maar ik ga niet. Dus ik ben gewoon niet gegaan. Dat was natuurlijk, zijn mijn docenten allemaal, ja, maar door zulke keuzes te maken, dan pas je juist helemaal niet in de groep. En ik dacht bij mezelf, het is halverwege de derde, het is nog één dik jaar te gaan, dan zie ik ze nooit meer. Ik kan niet wachten tot ik ze nooit meer zie. Ik was echt aan het aftellen. Ja, ik ga me toch niet een week lang laten pesten. Is gewoon vrijwillig. En er ook nog geld voor betalen. Nee, ik zei het gaat gewoon niet gebeuren. En toen ben ik dus niet mee geweest. En dat was echt, dat was een unicum. Dat iemand weigerde om mee te gaan met de grote... want voor hun was het echt een week lang plezier. En ik dacht alleen maar, dat wordt een week lang mijn spullen zoeken, mijn spullen kwijt zijn, mijn spullen kapot zijn, in elkaar geslagen worden, de hele dag uitgescholden worden. Er is geen weg waarop ik dit ga doen. En dat was echt wel leiderschap ten top hoor. Op leeftijd. Op je 14e zeggen dat je niet meegaat. Of op je 15e naar de schoolreis. Die gewoon eigenlijk verplicht is. Ja, dat was wel een dingetje. Gewoon alles had kunnen helpen. Gewoon, ik zat op een school waar pesten niet bestond. Overal wordt gepest. Weet je, het is gewoon in bedrijven, op scholen, op elke school. En tegenwoordig ben je dus verplicht om methodiek ervoor te hebben en om pest aanpakken. Je hebt protocollen. Weet je, tegenwoordig hebben ze daar allemaal methodes voor om het te herkennen en om er wat mee te doen. Maar het begint natuurlijk bij de erkenning dat pesten ook onder jou, dat het ook in jouw gebouw gebeurt en met jouw leerlingen. Daar begon het al mee. Het pesten bestond niet daar. Dat is al stap 1. Daar ging het al mis. Ten tweede hadden ze natuurlijk gewoon... ze hebben mij gewoon enorm niet op het juiste niveau gezet. Dus dat hielp ook niet mee. En ze hadden gewoon eigenlijk al na een paar maanden... hadden ze mijn cijfers moeten bekijken. En hadden ze moeten zien... volgens mij zit deze vrouw niet op het juiste niveau. Wat doet ze hier? En moet ze niet naar een school met een meerjarig brugjaar? Of naar of gewoon naar het volgende niveau? Weet je, ik had natuurlijk ook naar een MAVO-HAVO-klas gekund. Of... Dus dat hielp ook niet mee. En er was gewoon... Er was gewoon geen ruimte voor mij om te leven. Het was gewoon... Al mijn ambities die ik had, of wat ik deed, of wat ik wilde... Het werd allemaal weggelachen. En daar deden af en toe ook die docenten aan mee. En dat helpt ook niet. Ja, allemaal ingrediënten waarvan ik denk... jongens, wat hebben jullie de plank misgeslagen, zeg.
Pubers kunnen om verschillende redenen aarzelen om aan hun docent te melden dat ze gepest worden, vanwege schaamte of een gebrek aan vertrouwen in hun docent. Hoe creëer je dan als docent een veilige en ondersteunende omgeving waarin pubers zich zonder angst of schaamte kunnen uitspreken over de ellende die ze meemaken? En hoe herken je als docent de signalen dat er in de klas wordt gepest?
Zorg dat je goed contact hebt. Zorg dus dat als ze binnenkomen, hallo, fijn dat je er weer bent. Hé, je was vorige week ziek, hè? Maar je bent er weer. Ben je helemaal genezen? Ja? Daar gaat het al. Ze moeten al voelen van, oh, we mogen elkaar wel. Weet je? En dan mogen we elkaar om één zijn. En dat je veel huiswerk geeft, is ook heel irritant. Hè? Maar we mogen elkaar wel. Dan komen ze bij je. Maar hebben ze de pest aan je en denken ze van, jij probeert mij toch te pakken te nemen. Ja, dan werkt het niet. En als je niet naar de docenten kan of wil, dan heeft elke school nu een vertrouwenspersoon. Dus dan zou ik naar de vertrouwenspersoon gaan. En die heeft ook zwijgplicht, weet je wel. Zolang je niet gevaarlijke dingen voor jezelf en een ander gaat doen.
Slachtoffers van pesten houden littekens over aan hun pestverleden. Zo ervaren ze angst, krijgen paniekaanvallen, zijn wantrouwend en hebben onder andere last van faalangst. Ook zijn ze onzeker bij het nemen van beslissingen.
Ik vertrouw in baas eigenlijk niemand meer. Ik weet niet. Ik probeer altijd een beetje de driekantse beleid te doen. Ik ben zo'n sensitief ding. Ja, dingen kunnen mij echt heel erg raken. Ik ben ook echt... Wat voor littekens hou je eraan over? Ja. Ja, vertrouwen beschaamd is. En de sfeer. Ik ben heel sfeergevoelig. Dus als iets niet klopt, dan voel ik dat vrij snel aan. Dat is ook iets positiefs, maar ook iets negatiefs. Dus je kan het ook heel slecht negeren als ik ergens naartoe ga om bijvoorbeeld te werken en er klopt iets niet, dan voel ik dat aan. En dat is wel heel vervelend. Dus ja, zulke dingen. Het vertrouwen in de mensheid is echt beschaamd gewoon. En ik heb in basis iedereen vergeven en ook mezelf vergeven. Weet je, gewoon foute moment op de foute plek was. Maar ben je er ooit klaar mee? Ja, ik durf erover te twijfelen of je er echt ooit echt klaar mee bent. Een paar jaar geleden was ik op Amsterdam Centraal om de trein te pakken. Het was een of andere jongen. Die sleurde een meisje achter zich aan haar haar. Ja, het is echt... Oh, ik werd echt meteen woest. En zij riep nee, nee, nee. En ik echt... En toen zei ik, kan je luisteren, weet je wel? Ze zegt, nee, laat haar los nu. En je weer vechten dan. En toen zei ik, oh, laat me al woede die ik in me heb. Is lekker op jou botvieren. En toen deed ik mijn jas uit. Ik zette mijn tas neer. Ik deed mijn jas uit. Ik zei, oh, come on! En hij rende weg. Ja, dat ik word er heel erg boos over als ik zulke onrecht zie. Weet je, over iemand die gewoon toevallig sterker is dan de ander. En ja, daar kan ik gewoon heel slecht tegen.
Op 17-jarige leeftijd ging Jennifer uit huis. Ze ging op kamers en rond haar VWO af. Vervolgens begon ze aan een studie media en cultuur, maar stopte er na een jaar mee.
Het leek me leuk om modellenwerk te doen. Ik snap echt niet wat ik daar leuk aan vond, maar het leek me echt heel erg leuk, dus dat ging doen. Ik wilde de Fashion Week lopen, ik wilde wel een keer in de magazine staan, ik wilde een keer op de cover van de magazine staan. Het zagen echt hele erg, gewoon al die dingen die mijn ouders verboden hadden om te doen, dat wilde ik doen. Ik wilde in een film spelen, ik wilde nog een album nemen, ik wilde nog met iets op MTV komen. Het waren echt niet bijzonder inhoudelijke dingen, maar goed, dit was een beetje het beginlijstje, laat ik het zo zeggen. En toen ben ik uit huis gegaan. Dus dat was halverwege de HAVO. Heb ik mijn tas gepakt en ben ik gewoon gegaan. En toen ben ik gewoon gestart met alles doen. En dat was, binnen een paar jaar had ik het bereikt. Gewoon over mezelf verbaasd, hè. Dat ook nog lukte ook. Daar verwonder ik me nog steeds over. Maar het is wel gewoon gelukt. En daar was ik heel blij mee. En toen dacht ik, nu heb ik alweer een nieuw lijstje nodig. Ja, en zo komen er nu gewoon elke keer weer nieuwe doelen bij. Ik denk, als ik straks al de ellende van je spullen pakken en weggaan doe. Ja, dat moet ik dan wel ergens voor doen. En ik mocht niks. Dus ik had hele strenge ouders en ik mocht in basis niks. Dus het was ook een manier om soort van weg te dromen met, oh, straks als ik weg ben, hè, dan ga ik. Nou ja, goed, en daar is het lijstje eigenlijk, zo is het lijstje tot stand gekomen. Al die dingen waarvan je denkt, oh, dat was echt onmogelijk om te doen. Ja, dat heb ik opgeschreven en ben ik dus gaan doen. En dan kom je erachter dat er eigenlijk meer mogelijk is dan je denkt.
In 2011 lanceerde Jennifer haar autobiografische dagboek over haar pestverleden, genaamd Van 12 tot 17.
Ik heb altijd mijn dagboek bijgehouden. Dat hielp mij ook enorm met het gewoon niet zo alleen voelde. En schrijven, dat is nog steeds zeer therapeutisch, kan het iedereen aanraden. Ik heb dus altijd mijn dagboek bijgehouden en ik, nou ja, voor verwerkingsredenen ben ik dat op een gegeven moment gaan digitaliseren. Ik had namelijk in mijn testament laten zetten dat ik het heel graag gepubliceerd wilde hebben. En toen dacht ik later, ja, leuk dat je dat na je dood dan nog een keer wil doen. Maar ja, misschien word je wel heel oud. Waarom wacht je tot je dood bent? Weet je, wat is dit voor slecht idee? En toen dacht ik, ja, ik ga hem gewoon alvast digitaliseren. En toen ben ik, ik ben hier maanden mee bezig geweest. Maar toen heb ik elke dag stukken van mijn dagboek ingetikt, dus gedigitaliseerd. En ik heb het besloten toen gewoon online te zetten. Dus ik heb de namenwisselings veranderd en ik heb het gewoon uitgebracht. Ik dacht bij mezelf, ja, ik heb dit meegemaakt. En het was een ware hel, maar het is mij gelukt om te overleven. En er zullen mensen zijn, ja, die ook nu door deze hel moeten. En ik vind niet meer dan fair dat ze een dagboek in kunnen zien waar ze gewoon op, de pubertaal, hoe je dan praat en hoe je over dingen nadenkt, kunnen meemaken dat ze niet de enige zijn. En dat er gewoon een leven mogelijk is.
Pesten kan een diepgaande impact hebben op degene die slachtoffer zijn geweest. Veel slachtoffers worstelen nog jaren na gepest te zijn met de gevolgen ervan. Maar hoe heeft Jennifer haar pestverleden een plek kunnen geven?
Ik heb meerdere dingen gedaan om uiteindelijk richting geluk te komen. Maar inderdaad, therapie was een van de dingen. Ja, ik was gewoon doodongelukkig. Op een gegeven moment kan je wel weg bij de school zijn waar het allemaal is gebeurd. Maar dat ik kon gewoon dat gevoel van, weet je, hoe veilig ik was en hoe hulpeloos ik me voelde. Dat ik had heel veel moeite om dat van mezelf af te schudden. Toen dacht ik, ja, ik kom zelf niet meer verder. Je kan een tijdje knoeien en zelf proberen eruit te komen. Maar als je toch tot de conclusie komt dat je zelf niet meer verder komt, echt zoek hulp. Weet je, dus in deze tijd hoeft er absoluut niet voor te schamen. Sterker nog, mensen zouden er heel goed aan doen. Ik vind eigenlijk dat het toegejuicht zou moeten worden als mensen aan zichzelf willen werken. Ik heb dus even moeten zoeken, maar uiteindelijk heb ik een hele goede gevonden. En dat heeft me enorm geholpen om het ook in perspectief te zetten. Nou ja, ik vond ook thuis niet heel erg gezellig. Dus het was natuurlijk een mix van ellende waar ik echt dat gevoel van kwijt moest. Dus ja, ik heb therapie gedaan. Ik heb cursussen gevolgd. Ik heb mezelf beter leren kennen. Ik heb gewoon persoonlijke ontwikkeling in het algemeen. Ik heb NLP, een aantal NLP-cursussen gedaan. Ik heb daar geleerd. Dat was echt mijn grote insight. Dat je hoeft niet overal wat van te vinden. En wat ik daar ook heb geleerd is dat mensen alles doen met een positieve intentie. Zelfs als ze je doodschieten, doen ze dat met een positieve intentie. En toen dacht ik, oh, de wereld is dus eigenlijk niet zo rot. Mensen doen het vanuit een positieve intentie. Alleen het komt heel rot over. Dat heeft heel erg geholpen. Ik heb heel veel, ja, dit is echt eventjes 20 jaar persoonlijke ontwikkeling in vogelvlucht. Hè? Het heeft heel lang geduurd. Maar ik heb ook training gehad. Ik heb hem ook zakelijk laten coachen, op leiderschap laten coachen. Ik heb nog steeds een leiderschapscoach. Ik zit eigenlijk elke dag nog steeds stappen. En het is me uiteindelijk dus gelukt om mijn pesters te vergeven. En mezelf ook te vergeven. Ik denk dat nog het meest heeft geholpen. Gewoon het hardop uitspreken is echt een bevrijding. Ik heb een van de pesters, ik heb er meerdere gehad, die mij mailtjes stuurden en sorry zeiden. En ik heb er één, en dat was ook echt een van die echte pesters, die wilde heel graag met me in contact komen. En dat is zo raar, en dan denk je dat je nog steeds even lang bent of even kort bent als vroeger. En dat, weet je, ik dacht, die is even lang als ik zal zijn, weet je wel. En ik had me helemaal, dit ga ik zeggen. En als ze dit tegen me zegt, dan ga ik dat doen. Ik had het helemaal uitgedacht, het gesprek. Want ik dacht echt, nou, die gaat vol. Die kon geen sorry zeggen. Of die kon sorry zeggen en daarna weer wat lelijk zeggen of zo. Ik echt ongelooflijk hoe snel je weer terug bent in je oude rol. Nou, toen zaten we in een of ander restaurantje. En toen zei ze, ze had erover nagedacht. En het speet er aan alle kanten. En ze wilde me vergeving vragen. En toen dacht ik, ze heeft echt spijt. Het ging met elkaar praten en zij was dus een van die pesters. Ja, en dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat pesters eigenlijk gewoon helemaal geen gelukkige mensen zijn. Zij zit er nog steeds erger mee dan ik met die middelbare schooltijd zat. Zij heeft ze nog niet verwerkt en ik ben hier echt al heel ver voorbij. Ik was op papier het slachtoffer, maar wie is nou echt het slachtoffer? Ja, we hadden hetzelfde. Zij was dus ook halverwege de basisschool vertrokken naar een andere school. Zij hadden dus ook een vreselijke tijd. En zij dacht ook, ik ga het helemaal anders doen op de middelbare school. Alleen ik zei tegen mezelf, ik ga het helemaal anders doen. Nu ga ik vrienden maken, het komt helemaal goed. En zij dacht, de eerste die ik kan pakken, pak ik. Dus gewoon, nou word ik zelf een pester en dan zal ik eens even. En ja, dat is gewoon, en dat is ook echt... dat is natuurlijk gewoon heel slecht ook afgelopen. Want ze was dood. Ik was ongelukkig, maar zij was ook dood ongelukkig. En zij is er ook nog steeds niet klaar mee. Dus dat is de andere kant. Ze is er ook nog steeds niet klaar mee. Dus we hebben contact gehad, we hebben contact gehouden. En ja, wij zijn dus eigenlijk nu een soort van vriendinnen. Wat echt, wat bizar is. Maar ook bijzonder. Want we kwamen er al pratende toch achter dat we veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat we verschillen van elkaar. En dat we eigenlijk gewoon vriendinnen hadden moeten worden.
Zoals het thema van deze podcast luidt, leest Jennifer een zelfgeschreven openhartige brief voor aan haar jongere ik.
Als lieve Jennifer, ik weet hoe leven moeilijk voor je is, maar geloof me als ik zeg dat alles uiteindelijk goed komt. Je zult veel obstakels tegenkomen, maar onthoud dat elke uitdaging een kans is om te leren en te groeien. Als je lang genoeg doorgaat, vind je het geluk waar je zo hard naar zoekt. Blijf je dromen najagen, ook al lijken ze heel ver weg. Voordat je het weet, beginnen dromen uit te komen. Maak tijd voor de dingen die je vreugde brengen en omring jezelf met positieve, ondersteunende mensen. Het is beter om alleen te zijn dan met mensen die niet het beste voor je voor hebben. Blijf aardig voor jezelf en anderen. Vergeef snel, je bent een voorbeeld voor anderen. Ik wou dat jij nu al weet wat ik weet. Maar geloof me, er ligt een hele mooie toekomst voor je in het verschiet. Jennifer.
Tot zover deze aflevering van Brief aan mijn jongere ik. Bedankt Jennifer voor het delen van jouw openhartige verhaal over je pestverleden. En bedankt Theo Klungers voor het delen van uw kennis over het onderwerp pesten. Vergeet de podcast ook niet te volgen op Instagram. Om op de hoogte te blijven. Mijn naam is Jervin Marcello en bedankt voor het luisteren.